Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij uit Psalm 108 het vierde vers zingen. Gans Gilead behoort aan mij. Psalm 108 vers 4. Wij zingen het vijfde vers van dezezelfde psalm na de belijdenis van het geloof. Psalm 108, vers 5. In gemeenschap met de kerk van Christus, van alle eeuwen, van alle plaatsen ook, spreken wij nu gemeente als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Laat ons samen bidden. groot en heilig God. Deze zondagmiddag wilt u aan ons geven als een geschenk om te komen tot de ontmoeting met u door uw woord en door uw geest. Wij mogen uitspreken dat uw zorg voor ons leven oneindig groot is. Elke dag geeft gij ons het dagelijks brood. En op de zondag laat u ons zien waar de eigenlijke bron van ons leven ligt. In het levende brood, Jezus Christus, uw Zoon. Heren, wij mogen u samen daarvoor dank zeggen. Want het is werkelijk niet minder dan dat gij als een vader voor ons hebt gezorgd. Ons met alle goed verzorgd. Alle kwaad van ons hebt geweerd of van onze beste gekeerd. En zo ligt ook deze middag uw woord geopend voor ons en is het vol van beloften om ons heen, die gij zelf vanuit uw woord levend ons wilt toespreken door uw Heilige Geest. Heren, ook nu hebben we onze ogen gesloten en onze handen gevouwen om te belijden dat dat gij op ons niet kunt rekenen. Dat het zeker niet zo is dat wij zullen luisteren met ons hele hart van onszelf. En dat het ook zeker niet zo is dat wij heel ons leven buiten onszelf in u zoeken. En daarom bidden wij u. Laat ons zien wie wij zijn. Heren, laat ons weten dat in ons volstrekt geen lust is om u te dienen. En dat het niet waar is dat wij u zoeken daar waar gij te vinden zijt in de Zoon van uw liefde. En wij vragen u om die verlichting van uw geest, dat wij in het horen van uw woord zo geweldig duidelijk mogen ervaren hoe wij zelf daar buiten staan, buiten het leven, hoe wij aan de dood onderworpen zijn en hoe heel de schepping zucht, zoals u vanmiddag ons doet horen van de scheppingswonderen van uw hand. Dat wij mensen het zijn, de kroon van al het geschapene, die de dieren en de wereld hebben meegesleurd in onze val, zodat wij de dieren horen zuchten en heel de schepping rondom ons. Heren, laat dat bij onszelf terechtkomen, opdat wij onze plaats kennen en niet zo hoogmoedig zijn en zo verheven ons gevoelen. Want we zijn werkelijk gezonken beneden de dieren van het veld. Heren, laat zo in uw oneindige genade openbaar komen wie gij zijt tegenover uw schepping in de Zoon van uw liefde, opdat wij ook mogen weten van een herschepping, een nieuwe schepping in Jezus Christus uw Zoon, dat we weten van een nieuwe geboorte en nieuw leven dat uw geest uit hem neemt, zodat ook in dit uur hier in de kerk er dat nieuwe mag zijn, dat eeuwig nieuwe. Dat wat van die Sabbat is, waar nooit een avond en een nacht meer op volgen zal, laten wij samen zo mogen vooruitzien bij het aanhoren van uw woord, uitziende naar de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die gij in Christus gereed legt. Hoor ons gebed, ook heel persoonlijk als wij dit van u vragen, tot lof en tot verheerlijking van uw grote naam, gij drie-enig God. Amen. Gemeente, deze zondagmiddag is het een leerdienst vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis opnieuw. En dat gaat vanmiddag over God de Schepper, over de schepping. We lezen uit het Nieuwe Testament, Colossenzen 1, vers 1 tot en met 23. Colossenzen, hoofdstuk 1, te beginnen bij het eerste vers. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, altijd voor u biddende. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk des evangelies. Het wel tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade God in waarheid bekend hebt. Gelijk u ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij de Heere waardig moogt wandelen, om hem in alles te behagen, in alle goede werken vrucht dragende en opwassende in de kennis God. Met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader, die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijn vlees door de dood, opdat hij u heilig en onberispelijk en onbestraffelijk voor zich zou stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Op grond van deze schriftlezing, gemeente, mogen wij nu voor ons nemen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. We hebben in het voorafgaande gezien de belijdenis van de drie enige God, en dan volgt nu van de schepping van alle dingen en met name van de engelen in artikel 12. En de inhoud daarvan luidt als volgt. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, als het hem heeft goed gedacht. En ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert, naar zijn eeuwige voorzienigheid, en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde dat de mensen God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen. van welke sommige van die uitnemendheid waarin hen God geschapen had in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling van de Sadduceeën die loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling van de Manicheeën die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Bij deze inhoudsgemeente hopen wij vanmiddag dus met elkaar te mogen stilstaan. Artikel 12 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij gaan nu met elkaar zingen en gaan verder met de zevende psalm. We zongen vanmorgen vers 1 en 2 en vanmiddag zingen wij nu vers 3 en 4. Enkele mededelingen. Komende zondag hopen we 's morgens voor u voor te gaan hier in de Sionskerk. En in de middagdienst hopen we voor te gaan in de dienst die dan wordt gehouden in de grote kerk. En in die middagdienst is de bediening van de herder gedoopt. De diaconiecollecte volgende week zondagmorgen is bestemd voor het werelddiaconaat. U leest er meer over in de kerkboden. Morgenavond om 19:30 op de mannenvereniging weer te vergaderen. En verder deze week de gewone catechisaties en verenigingen. Dinsdagavond om 19:30 precies is de doopzitting voor de ouders die zondagmiddag hun kindje willen laten dopen. Vrijdagavond om 20:00 is er ledenvergadering van de vereniging Waarheid en Genade. U krijgt ook nog een persoonlijke uitnodiging. Vanmorgen vergaten wij, dat was eigenlijk vorige week zondag al, had dat moeten gebeuren, dat ook nog geboren is in de gemeente. Zwerus, Korstiaan, alsnog ook van harte daarmee geluk gewenst. Dit waren enkele afkondigingen. Hiervan geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. Gemeente, wij zingen uit Psalm 7, vers 3 en 4. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Zo begint, dat weet elk kind, de Bijbel. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Horen we aan het einde van de Bijbel. De hemel en de aarde. Zolang er mensen zijn op aarde, hebben zij zich afgevraagd waar alles vandaan komt. Hoe de wereld, hoe het heelal ontstaan is. Nog nooit is het antwoord door de mens zelf gevonden. Verschillende theorieën werden uitgevonden. Een van de meest bekende is de zogenaamde evolutietheorie. Daar zit op zich veel aannemelijks in, want wij kunnen inderdaad een ontwikkeling bespeuren van laag naar hoog. Maar we kunnen er niets mee verklaren. Want al terugdenkend naar het begin, waaruit ontstond uiteindelijk de stof, de moleculen, de atomen? De mens stoot op de grens. En voorbij die grens kan hij niet zien, niet denken, niet weten. Wij geloven dat de Vader, zo begint artikel 12, wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel en de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen. Wij geloven voor een verklaring van onze wereld, van ons heelal. Hoe is het allemaal begonnen? Daarvoor maken we niet allereerst de gang naar de bibliotheek om grote naslagwerken van menselijke geleerdheid op te slaan. Maar kunnen we gewoon in onze huizen blijven waar een Bijbel aanwezig is. Wij geloven als een kind. Dat gelooft wat Vader zegt. Omdat de Vader het zegt. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Wel nu, dan schiep God ook de hemel en de aarde. Nu gaat het vanmiddag over de schepping van de wereld. Onze geloofsbelijdenis spreekt er eigenlijk niet erg uitvoerig over, omdat in de tijd van de reformatie op dit punt geen enkel verschil met Rome bestond. En de grote vragen van onze eeuw, als is het nu schepping of is het evolutie, die vragen waren toen nog niet zo bekend. De kerk kan hier in artikel 12 in enkele hoofdlijnen het geloof in God de schepper belijden. Daarbij, gemeente, letten wij eerst heel duidelijk op het verband waarin dit gezegd wordt. Want de belijdenis van de drie enige God heeft zojuist geklonken in de voorafgaande artikelen. Let u op dat verband. Geklonken heeft het loflied van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En wanneer nu meteen daarna over de schepping wordt gesproken, wordt deze schepping beleden als het werk van die drie enige God. En dat is het uitgangspunt van het geloof. Dat redeneert niet, klimt niet op tot God, mag daarvan uitgaan. Vader, Zoon, Heilige Geest, dat is het uitgangspunt. De schepping wordt met name dan toegeschreven aan God de Vader. Zo hebben wij straks ook beleden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Maar tegelijk zijn alle dingen ook gemaakt door het woord. Dat is door de Zoon. Zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is, zegt Johannes. En bij die schepping is er ook de Heilige Geest, want de Geest God zweeft op de wateren. Dus de levende God, de drie enige God, Hij treedt naar buiten toe, zouden we kunnen zeggen, in de schepping van hemel en aarde. Wat is dat, scheppen? Daar hebben wij geen ander woord voor. Eenvoudig omdat wij mensen dit niet kunnen, scheppen. We spreken wel over de schepping van een kunstenaar, maar dat kunstwerk is niet eigenlijk geschapen door de mens. Want scheppen, dat is uit niets iets maken. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Wat was er daarvoor? Er was geen hemel, er was geen aarde. Er was niets buiten God zelf. En toen begon God te scheppen. Dat is, hij sprak. Ja zo, hij sprak. Meer niet. En door het woord van God zijn alle dingen gemaakt. Wanneer God zegt, er zij licht, dat alleen maar uitspreekt, dan is er licht. Dus waar komt alles vandaan wat we zien? Door het woord dat God spreekt. Zeker, verklaren valt hier niet. Wij zijn op het terrein gekomen louter van het. Wij geloven. Maar laten we gelijk dan niet vergeten dat het heel wat moeilijker is om in een evolutietheorie te geloven dan wat de Bijbel zegt. Want als je in een evolutietheorie moet geloven, blijf je altijd zitten met de vraag, en die stof zelf dan, die oermaterie, uiteindelijk, waar komt dat dan vandaan? Wij geloven in God de Schepper. Wij geloven als een kind. Dat onze Vader in de hemel alle dingen geschapen heeft. Hij hoefde alleen maar te zeggen, hemel en aarde. En er was een hemel en er was een aarde. Door dat woord van God. En dat woord, dat is niet anders dan de Zoon van God. En dat is nu het eigenlijke geheim van de schepping. Door het woord zijn alle dingen gemaakt. Het woord waarvan Johannes zegt dat bij God was. Het woord dat zelf God was. De Vader spreekt zich uit in de Zoon. En dan mogen wij achteraf verstaan wat er gebeurt. Zoals de schrijver van de Hebreeënbrief bijvoorbeeld zegt. Door het geloof verstaan wij. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Zo geloven wij in onze God. En het is werkelijk eenvoudiger dan te moeten geloven in welke menselijke theorie ook. Zijn almacht spreekt en het is het. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. De kerk heeft dit gebeuren van de schepping altijd omschreven met de woorden schepping uit het niets. Dat wil zeggen, er was werkelijk niets. Er was niet een soort oerstof waarin de schepper begon te boetseren en te vormen. Nee, hemel en aarde en alle dingen zijn geschapen uit het niets. Die woorden uit het niets komen niet letterlijk in de Bijbel voor, één keer wel in de apocryfe boeken, maar we spreken het na vanuit hetgeen wij in de Bijbel horen, geschapen uit het niets. Namelijk, dat is God, dat is zijn werk, dat is zijn almacht, dat is de levende God. Het is er niet, hij spreekt en het is er. Dat is bijvoorbeeld ook het verschil met de Zoon waarvan die we hoorden dat hij eeuwig uit de Vader geboren werd en juist niet geschapen. De Zoon komt uit het wezen van God voort, hemel en aarde niet en wij ook niet. Wij komen niet uit het wezen van God voort. Het is niet om zo te zeggen dat Gods wezen overvloeit en dat daarin wij geschapen zijn. Nee, God schept een wereld buiten zichzelf. Een wereld die niet bestond, die nergens bestond. Die door het woord van God gemaakt, geschapen werd uit het niets. En dan scheppen. Uit niet in het aanzijn roepen en dan verder ook die schepping toebereiden en vormen, klaarmaken. En dan luisteren we naar de eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1. En dan kennen onze jongens en meisjes die rij van die zes scheppingsdagen. Het is voor een kind geschreven, zoals eigenlijk heel de Bijbel, om het als een kind te horen wat de Vader zegt. Eerst in de beginnen schiep God hemel en aarde, die waren er toen. Maar de schepping was nog niet klaar, want de aarde staat er was nog woest en leeg. In het Hebreeuws hoor je wat het betekent, tohu wa bohu, die klank zegt het al. De aarde was woest en leeg, er was duisternis op de afgrond, daar kon nog niets leven. En toen zes dagen lang zou God de schepper de aarde gaan toebereiden. Alles gaan klaarmaken voor het mooiste, de kroon van zijn schepping, de mens geschapen naar zijn eigen beeld. En dan, en dat was het eigenlijke doel, waarom alles ging, zou God rusten van zijn schepping de dag van de Sabbat, de zevende dag, zou aanbreken. Waarop de schepper zich zou verblijden in al het geschapene en zou zien hoe goed het was. En waarop heel de schepping, met de mens als het kroonstuk, een levend loflied zou vormen tot glorie van de schepper. Het is aan alles duidelijk dat Genesis 1 aan kinderen wordt verteld. Vandaar dat grote mensen het er ook zo moeilijk mee kunnen hebben. Want Genesis 1, gemeente, dat is eigenlijk dit. Een vader neemt zijn kind op de arm en zegt, kijk nu eens goed rond, alles wat je ziet, dat heb ik allemaal gemaakt. Wat vind je ervan? Het wordt verteld als een verhaal, de dingen die we niet doorgronden kunnen met ons verstand. Waar vijf dagen lang geen mens bij geweest is, want er bestond nog geen mens de eerste vijf dagen. Daarom is het achteraf verteld. Uit Gods eigen mond klinkt het, een verhaal aan kinderen, hoe God de schepper de wereld maakte en inrichtte, ook klaarmaakte, zodat straks de mens er ook wonen kon. En waar begint het dan mee? Dan begint het op de eerste dag met het licht. God maakt scheiding tussen licht en donker. Hij zegt eenvoudig, zo staat het er eigenlijk, licht, jij hier, en donker, jij daar, uit elkaar, licht. Nog zonder zon, maan en sterren. Die komen pas op de vierde dag. Waar komt dat licht op de eerste dag dan vandaan als het niet van onze zon is? God maakte het door zijn woord. Door zijn zoon het eeuwige licht. Het is het licht van de zoon van God. Dat gescheiden wordt van het duister. En dan komt de tweede dag. Komt er een uitspansel. Je zou het aan kinderen kunnen vragen als ze op een mooie zomerdag, als er geen wolkje aan de lucht is, naar boven kijken. Dan zie je als het ware een grote blauwe koepel boven je. Zo wordt het beschreven. Er wordt een grote blauwe stolp over de aarde gezet. De blauwe hemelkoepel boven ons. Zo zien we het toch met onze ogen. Zo ervaart een kind het toch. Net alsof er een grote blauwe hemelstolp boven ons gezet is. En daaronder mogen we wonen, mogen we ons veilig gevoelen. Daar wil de Heere God dat wij wonen, veilig zijn, beschermd zijn. En dan komt de derde dag. Land en zee moeten ook uit elkaar. Het land hier en de zee daar. De droge stukken aarde. En op die droge stukken aarde ineens, daar begint het toch te groeien. Er komt gras en kruid en bomen. En dan breekt de vierde dag aan. En dan worden aan die blauwe hemelkoepel lichten gehangen, lichtdragers. Net alsof het grote lantaarns zijn, de zon, de maan, de sterren.
lichtdragers aan de hemelkoepel, die hun licht ontlenen aan het eeuwige licht, de Zoon van God, de Zon der gerechtigheid. En dan komt de vijfde dag, en dan worden land en zee helemaal vol, vol van leven. Vissen in de zee, vogels in de lucht, zodat tenslotte nog de zesde dag wacht. Het vee op de aarde, het kruipend gedierte, nu is alles klaar. Nu is het volgemaakt, nu kan het laatste komen, de mens. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Zo is alles geschapen en toebereid. Daar kan toch geen evolutietheorie tegen op. Dat is toch dwaasheid. Dit is toch wat God ons openbaart. Als aan een kind. Opdat een mens zijn schepper samen met al het geschapene zou loven en prijzen. Een levend loflied zou zijn en niet anders. Tot glorie van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hemel en aarde geschapen. Door zijn woord. Dat is door zijn Zoon. En gemeente, dan mogen we op een moment echt stilstaan. Hier horen we dat de Zoon van God dus niet pas ter sprake komt bij de herschepping. Dat de Zoon van God niet alleen genoemd wordt in verband met de zonde. En dat hij niet voor het eerst in het paradijs na de zondeval als middelaar wordt beloofd. Maar hier beleidt het geloof vanuit het gehoorde woord. Die goddelijke rijkdom van de Zoon van God. Dat hij ook bij de schepping van hemel en aarde ten nauwste is betrokken. De Zoon. In de brief aan de Colossenzen horen we daarvan, zoals we straks lazen. Van die machtige belijdenis in een wereld vol machten, boze geesten en theorieën. Daar wordt van de Zoon van Gods liefde beleden. Want door hem, dat is door de Zoon, zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen, die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. In heel de schepping ontmoeten wij het scheppingswerk van de Vader door de Zoon. En dus het scheppingswerk van de Geest van de Vader en de Zoon. Wij zijn geschapen door het woord dat ook vlees is geworden. Tegelijkertijd, als we nu een moment van ons uit, van ons mensen uit hierover spreken, en wij kijken rond in de schepping, ontmoeten wij de Zoon van God niet meer in de schepping. Van onszelf zien wij dat niet. Willen hem daar ook niet in ontmoeten. Vanwege die afgronddiepe kloof van onze zonde. Daarom gemeente, kunnen wij ook niet meer via het paradijs terug naar de ongebroken schepping. De mensen hebben altijd gezocht naar het verloren paradijs en nooit gevonden. En we weten waarom we dat zelf niet kunnen terugvinden. Wij hebben daar geen toegang meer. Wij ontmoeten daar, zegt de Bijbel, de engel met het vlammend zwaard. Wij kunnen niet zelf terug naar die schepping zoals het eenmaal was. We hebben onszelf er buiten gezondigd, buiten het paradijs. In een wereld van doornen en distelen. We kunnen niet zelf niet terug. En daarom is het ook zo dwaas om vol te houden dat we om tot geloof te komen eerst moeten worden teruggeleid naar het paradijs. Naar onze afkomst, onze oorsprong. Maar dat kan niet. Er staat de engel met het vlammende zwaard. We kunnen niet terug hoe het geweest is. We worden geboren en groeien op buiten het paradijs. En wij leven in een wereld van doornen en distels. Wij leven werkelijk zonder God in de wereld van onszelf. in een wereld, in een schepping, waarin van Gods wegen een kruis werd geplant op de heuvel Golgotha. En het is daar, vanaf dat vloekhout en ook daar alleen, vanaf het kruis van Christus, dat ooit een paradijs weer open gaat. Daar klinkt het. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met mij. Met Christus Jezus, de Zoon van God. En deze deur wordt dan geopend helemaal tot in een nieuwe hemel en tot op een nieuwe aarde toe. Het nieuwe herwonnen paradijs. Met de troon van God en van het Lam. En de rivier van het water des levens, klaar als kristal. Teruggeleid naar het paradijs, naar de ongebroken schepping, naar de rust van de zevende dag. Het is alsof een altijd durend heimwee de mensheid vervult. De dichters hebben ervan gezongen, de schrijvers hebben ervan geschreven. Het heimwee naar het verloren paradijs, vergeefs. Niemand van ons mensen passeert de engel met het vlammend zwaard. Dat is er maar één geweest. De Zoon des mensen, Jezus Christus. En zo valt rondom het kruis een plek licht. En in die lichtglans ontdekken we wat nu de schepping is. Namelijk de omtrekken van een nieuwe schepping. Het is nu nog vaag en onduidelijk voor ons. Maar straks zal het oplichten, helemaal zoals Johannes het zag in de verte. En ik zag een nieuwe hemel en ik zag een nieuwe aarde. De schepping, de wereld rondom ons. We zien, we doorzoeken, we verklaren. We zijn in staat zelfs de wereld grotendeels te vernietigen. En toch zien we het eigenlijke geheim niet van onszelf. We kunnen van onszelf niet zo ver terugzien in het verleden, maar ook niet zo ver vooruitzien in de toekomst. Het eigenlijke geheim in de schepping, dat is dat mysterie van het woord Gods. Door het woord is het geschapen. Door het woord straks volkomen herschapen. Het woord van God dat ook vlees werd, ook onder ons woonde, ja onder ons buiten het paradijs, in onze wereld van doornen en distels. Zo weten we het, leren we het geloven, het geheim van de schepping, het geheim van de Vader en de Zoon door de Geest. Om ook eenvoudig de schepping van hemel en aarde te belijden, gemeente, kunnen wij de openbaring van God in Jezus Christus niet missen. Wij geloven dat God de wereld geschapen heeft. Dat is ook een echt geloof. Dat zien we niet met onze ogen. Dat weten we niet van onszelf. Daar kunnen we buiten de Bijbel om niet ook wel achterkomen. Wij geloven. Wij geloven dat de Vader door het woord hemel en aarde uit niet heeft geschapen. En dan staat erbij, wanneer het hem goed dacht, en dat is een heerlijke belijdenis. Wanneer het hem heeft goed gedacht. Daarin klinkt de belijdenis van de vrijheid Gods. Het heeft God behaagd een wereld, een hemel en aarde buiten zich te scheppen. De wereld die rust dus in het welbehagen van God. Wij worden in ons bestaan dus letterlijk gedragen in de vrijheid van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij zijn aan geen vreemde wetten onderworpen. Ook niet aan de natuurwetten op zichzelf. Daar zijn we niet aan onderworpen. Wij zijn niet gebed in het noodlot. Maar we mogen rusten met heel de schepping in de vrijheid van de levende God. Het heeft God behaagd hemel en aarde te scheppen. Door het woord, het dacht God goed te spreken in de beginnen. En ook dat moment waarop het gebeurde, in de beginnen. dat rust in het welbehagen Gods. De schepping komt voort uit het gesprek tussen de Vader en de Zoon. En dan zweeft de geest van God op de wateren, broedend als een duif, alles wanneer het God goed dacht. Een ieder schepsel, lezen we dan, een ieder schepsel zijn wezen, zijn gestalte, zijn gedaante en onderscheiden ambten gevende om zijn schepper te dienen. En daar vinden we nu een antwoord op de vraag, waarom is er eigenlijk een schepping? Het heeft God behaagd, het heeft God goed gedacht. Een schepping tegenover zich te hebben. Een wereld tegenover zich die hij zou zien. Een wereld die zou leven in het dienen van de schepper. Zodat alles dus zou terugkomen tot meerdere glorie van zijn naam. En daar kreeg ieder schepsel zijn wezen, zijn gestalte, zijn gedaante. Ieder schepsel ook zijn eigen ambt. En dat vormt nu die rijkdom van de schepping. Ga maar na wat er in de zeeën leeft, wat er op de aarde leeft, alleen al onder de dieren, bij de planten. Wat we in het heelal ontdekken, die onmetelijke rijkdom van die 6 scheppingsdagen. Alles staat op zijn plaats. En daarbij loopt het uit op de mens, die heerschappij ontvangt over de dieren, over al het geschapen. Maar de mens die zelf weer onder de heerschappij van de schepper leeft. Dienen, dat is hier het woord. Dienen, dat is het woord wat in de schepping leeft vanaf de beginnen. Dienen, een leven van aanbidden en van dienen. Er zat lijn in de schepping. Een oneindige afwisseling was er, maar alles gericht op die 7e dag, op die Sabbat. Alles is er als een levend antwoord op het woord van de schepper. En dan zien we de bloemen groeien in de bergen. We zien de planten. We zien de bergen zelf. We zien de zeeën en de meren. En alles wat daarin leeft. Aan grote en kleine levende wezens. Al wat geschapen is draagt een ambt. Het ambt om God de schepper te dienen. Er te zijn. Ja, waarom? Eenvoudig tot vreugde van de schepper. Dat hij zien kan. Het is zeer goed. Want we zouden zeggen, de wereld kon er ook niet zijn. En wij mensen nu buiten het paradijs wensen dit soms. Was er maar nooit iets geschapen. Dat heeft met onszelf te maken als we dat zeggen. Heeft met onze verlorenheid te maken. Met onze zonde en onze angst. Onze angst voor God en voor de toekomst. Dan denken we soms, was er maar nooit iets geschapen, was ik er zelf maar niet. Maar daarin gaat het nog weer om de mens uiteindelijk. Hoe begrijpelijk ook. Want dat kunnen we niet uitspreken, was er maar nooit iets. Het heeft God behaagd om een schepping tegenover zich te hebben. Dat er iets zou zijn, een hemel en een aarde, als een levend loflied waarop hij gediend zou zijn. Dat de dingen en de dieren en de mensen geroepen zijn om God te dienen. Elk op de gegeven plaats. En met die plaats dan ook tevreden te zijn. Dat is het grote punt. De mens was dat niet. Tevreden te zijn. De mens die daarbij het ambt draagt van profeet en priester en koning. Geroepen tot de bewuste, de vrije dienst aan de levende God. Geroepen door het woord. En in staat het woord ook te beantwoorden. Dat geloven wij, zegt de gemeente. Zo geloven wij vanuit de openbaring. En wij geloven dan ook vervolgens dat God niet alleen alles in de beginnen geschapen heeft en het aan zijn lot heeft overgelaten. Nee, wij geloven vervolgens ook dat God nu ook allen onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid. En door zijn oneindige kracht om die mens te dienen, opdat de mens God zou dienen. Hierin bespeuren we de kracht waardoor de schepping gedragen wordt, onderhouden en geregeerd. Het doel, de zin van alles,
Bij momenten kan het ons overvallen als een verpletterende last. Dat is zo verschrikkelijk. Dan krijgen wij te maken met de vraag, wat is de zin toch van het leven? Waarvoor ben ik er eigenlijk? En dan zie je om je heen die eindeloze gang. Er worden kinderen geboren, ze groeien op. Ze hebben veel strijd om door het leven te komen. En uiteindelijk is het weer sterven. En dat herhaalt zich maar, die eindeloze gang. Waartoe toch al die mateloze inspanning? Is er een zin, is er een doel in dit alles? Om uit die cirkelgang uit te komen? Ja, toch. Kijk eens als een kind naar die zes scheppingsdagen. Dat is niet een visieuze cirkel, dat is niet een eindeloze herhaling. Dat zijn zes dagen met een duidelijk doel. Het loopt ergens op uit. Het heeft zin. Het loopt uit op de schepping van de mens. Alles mag de mens dienen. Die hele schepping staat in dienst aan de mens, opdat daarmee de mens zijn God zou dienen. Dat is de eenvoudige, duidelijke lijn door de schepping heen. Alles zal de schepper dienen. En dat gebeurt via de mens, die zo heerschappij ontvangt over al het geschapene, dat die stroom blijft stromen tot meerdere glorie van de nooit genoeg volprezen naam van God. Zo verstaan we dat wanneer de mens valt, hoe diep deze val is, hoe heel de schepping wordt meegesleurd. Vandaar dat we nu horen van het zuchten van de schepping. De schepping zucht en hunkert naar de openbaring van de kinderen Gods. Vandaar dat met dit visioen van het nieuwe paradijs de Bijbel ook eindigt. De mens zien we dan in de nieuwe schepping. De mens die God dient. Openbaring 22. Dat is de mens in het nieuwe paradijs. Hij dient God, staat er. En op zijn voorhoofd is de naam van God te lezen. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Het is in dit verband, gemeente, het verband van de schepping van hemel en aarde, dat onze geloofsbelijdenis nu ook nog spreekt over de engelen. Uitvoerig, maar niet zo breed als bijvoorbeeld in de middeleeuwen wel gebeurde, waar heel uitvoerige verhandelingen over de engelen voorkwamen. Calvijn bijvoorbeeld spreekt daar veel soberder over, maar hij zwijgt niet. We weten dat in de Bijbel van engelen gesproken wordt. Ook door God geschapen. Hun naam, engel, betekent bode, gezondene van God. En ook hier geldt het dat we luisteren als een kind. Van het vele dat vanuit de Bijbel over de engelen te belijden is, noemen we nu twee belangrijke momenten. Want aan het slot van artikel 12 worden twee dwalingen genoemd en die worden beslist verworpen. Twee dwalingen in de belijdenis van de engelen. Eerst wordt genoemd de dwaling van de Sadduceeën. De Sadduceeën zeggen, er zijn geen geesten en er bestaan ook geen engelen. De Sadduceeën leefden in de tijd van de Heer Jezus, maar er zijn ook heel moderne Sadduceeën die zeggen het vandaag. Vandaag zeggen ze engelen. Ach, dat zijn natuurlijk sprookjes uit de oude tijden. Aardig om kinderen te vertellen. Van die witte gedaanten met vleugels die van de hemel naar de aarde heen en weer gaan. De Bijbel laat ze zien van begin tot einde. Ze komen inderdaad in het scheppingsverhaal niet letterlijk voor, maar vanuit de schriftopenbaring is het heel duidelijk dat we dat mogen belijden. In de beginnen, toen God de hemel en de aarde schiep, schiep hij ook de engelen als hemelbewoners rondom zijn troon. Gedienstige geesten. We horen zelfs in openbaring van 10.000 maal 10.000 engelen. En kennen sommigen heel persoonlijk bij namen. Gabriel, Michael. Dat er engelen geschapen zijn. Waarom zou dat wonderlijker en onbegrijpelijker zijn dan dat wij mensen geschapen zijn? In de tweede plaats de dwaling van de Manicheeën. Een heel oude dwaling, waardoor bijvoorbeeld Augustinus een tijd in zijn leven lang erg door werd aangetrokken. In die dwaling wordt gezegd: de duivelen, dat zijn niet engelen die eenmaal goed waren en die gevallen zijn, maar de duivelen waren altijd al fout. Het is nooit anders geweest. Ze zijn eigenlijk dus niet door God geschapen als goede engelen, maar uit hun eigen natuur waren ze al kwaad. Ze zijn niet verdorven geworden, maar ze waren het altijd al. Maar die dwaling, die zegt dan eigenlijk dat er oorspronkelijk twee machten zijn van licht en duisternis. Dat er naast de goede God ook een kwade God moet zijn geweest. En dat die twee machten er altijd geweest zijn. Augustinus werd er enorm door aangetrokken, want zo kon hij de zonde verklaren, dacht hij. Dat er altijd vanaf eeuwigheid ook een boze macht was. Daartegenover leerde hij vanuit de schrift te belijden dat er één God is. Schepper van hemel en van aarde. Schepper ook van de engelen, dus ook van de duivel zelf. Maar dat sommige van die engelen in opstand tegen God gekomen zijn en zichzelf in het eeuwig verderf hebben neergestort. De duivel is hun aanvoerder. En zo belijden wij dat God de engelen goed geschapen heeft, allemaal, om zijn zendboden te zijn, om zijn uitverkorenen te dienen. Dat van die goede engelen sommigen in het eeuwig verderf gevallen zijn, de duivels en boze geesten. En dan staat er dat ze zo verdorven zijn, dat ze nu vijanden van God en van alle goed zijn, en dat ze met al hun vermogen, net als moordenaars, loeren op de kerk en ieder lid persoonlijk, om alles maar te verderven en te verwoesten. In het boek Openbaring zien we dat. Die grote rode draak die de vrouw achtervolgt ook in de woestijn. Vergrimd omdat het kind weggerukt is tot God en zijn troon. Die draak die zo woedend is omdat zijn zaak verloren is. En de tijd nog maar heel kort. Door hun eigen boosheid zijn de gevallen engelen veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. En verwachten dagelijks hun schrikkelijke pijnigingen. Ook hier is opmerkelijk, gemeente, hoe onmisbaar het laatste Bijbelboek is, boek Openbaring. Want wanneer we daarin horen hoe die nieuwe schepping gaat komen, gaat doorbreken, dan zien we juist daarin die schare van engelen optreden. Die lege schare van engelen rondom de troon van God. Die dienende geesten die de lofprijzing altijd gaande houden. Maar dan zien we in het boek Openbaring ook zo duidelijk. Die gevallen engelen onder aanvoering van de duivel. En waarop het met hem uitloopt. Engelen. Ze zijn er nu. Vandaag. Boden van God om zijn uitverkorenen te dienen. Want, vergeet u nooit, de belofte van Psalm 91 is altijd nog van kracht. Want hij zal zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Bewaren? Hoe doen zij dat, deze engelen? Het antwoord is, door de mens in Christus Jezus te bergen. Hoor maar. Als we nagaan in de Bijbel waar de engelen nu, en dan denk ik vooral aan het Nieuwe Testament, waar de engelen vooral voorkomen, waar we ze dus zien verschijnen, en eens op dat verband letten waarin dat voorkomt, wat zien we dan? Dan zien we die engelen steeds gaan en komen rondom de vleeswording van het woord, rondom de komst van Christus. Let u daar eens op. Dan zien we hoe de engelen daar bezig zijn in hun ambt, in hun dienen van God. En dat is nooit duidelijker dan rondom die vleeswording van het woord. Dan dienen ze en wijken ook weer terug. Dan komen ze van de hemel bij de aankondiging aan Maria, de engel Gabriel, als Christus geboren gaat worden.
Dan horen we ze zingen in de kerstnacht, als Christus geboren is, die legerscharen van engelen.
Dan komen de engelen tegen bij de verzoeking in de woestijn, als ze Christus ondersteunen. Dan horen wij van de engel in Gethsemane, die Christus ondersteunt in zijn diepste lijden.
Wij zien de engelen verschijnen bij de opstanding, de blinkend witte gestalten bij het open graf. En weer komen ze tegen bij de hemelvaart van Christus. Wat ziet gij op naar de hemel? Hij komt al zo terug. Wat doen die engelen dus? Ze gaan en ze komen. Ze dienen de mens. Opdat wij onze ogen opheffende niemand zien dan Jezus alleen.
Zo wijkt de engel terug, als hij zijn dienst volbracht heeft en de mens een blik mag ontvangen op het woord van God, Jezus Christus. Dan wijken de engelen terug, want, zegt de Hebreeënbrief, tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon? Tot geen van de engelen. Dat is er maar één. De zoon van zijn eeuwige liefde. En zo zien we die engelen heen en weer gaan, komen en gaan. En vooral dus in het laatste Bijbelboek. Komen en gaan. In hen zien wij wat het dienen van God is, en dat eeuwig. In hen zien we ook tot ontdekking dat meest verschrikkelijke. De gevallen engelen. Daar zien we wat de opstand tegen God is. Wat het wil zeggen om niet op onze gegeven plaats eenvoudig te willen blijven, om niet het schepsel van God te willen zijn, zoals hij ons geschapen heeft. Dan wacht de poel van het vuur, en dat is eeuwig. Zo zien wij de engelen, als in een spiegel zien we. We zien de boden Gods komen en gaan, rondom de komst van Jezus Christus. Zij begeleiden de komst van het woord. En dan zingen zij het lied waarom het gaat. Nu en eeuwig. Waarom het ging in de beginnen. Dan zingen zij het lied dat ook eeuwig klinken zal. Tot in de nieuwe hemel. Tot op de nieuwe aarde. Dan zingen de engelen. Ere zij God. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen een welbehaag. Zo schept God zijn nieuwe hemel en zijn nieuwe aarde. En als dan de engelen van hen waren heengevaren naar de hemel, en toen de engelen van hen heengevaren waren naar de hemel, zeiden de herders tot elkander, laat ons dan nu heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. Amen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Heeren mond. Zingen wij gemeente Psalm 33, het vijfde vers.
Laat ons gemeente danken en bidden. Groot en heilig God, schepper van hemel en van aarde. Zo hebt u in dit uur ons gebracht voor uw aangezicht, opdat wij mensen niet verklaren zouden, niet weten zouden, niet doorgronden zouden met ons verstand, maar allereerst aanbidden zouden. Geloven dat alles geschapen is. En dat het daarom een doel en een zin in het geschapene gegeven is. Heer, wij belijden u dat wij soms in onze tijd en in onze wereld met deze belijdenis het oneindig moeilijk hebben. Het kan zijn dat we zo in aanraking gekomen zijn met allerlei theorieën, evolutietheorieën en andere, om alle dingen te verklaren. Tenminste om een redelijke verklaring te geven. Dat brengen wij voor uw aangezicht, want u weet dat het heel moeilijk kan zijn. En nu vragen wij iets van u. Als we dat zijn kwijtgeraakt of u ons het wilt teruggeven. Die houding van een kind. Een kind dat zegt, mijn vader heeft het gesproken en daarom is het ook zo. En dat heel verwonderd opziet. Als er stemmen zijn die het tegenspreken. Och Heere, wilt u ons schenken. Dat we zo als een kind door deze wereld gaan. En leven mogen uit uw hand. Leven mogen uit uw woord. Dat als gij spreekt, het er is. En dan is het ook zo. We vragen u vergeving als wij dat geloof kwijtraakten. Als wij beter konden weten. Als wij in onze menselijke wijsheid heel hoog geklommen zijn. En straks ook heel diep daarom kunnen vallen. Heere, vergeef ons alles wat wij buiten het geloof om van u willen weten. Maar breng ons terug tot de eenvoud van het geloof. En laat ons dan het geheim mogen ontdekken van dag tot dag. Dat alle dingen geschapen zijn door uw woord. Zodat wij de zoon van uw liefde mogen terugvinden in al het geschapene. Zodat wij de levensadem van uw geest ontdekken. Ook als er een bloem bloeit en een plant is en het gras groeit. Alles het leven van uw geest. Heere, geef dat we zo vol verwondering door de herfst gaan. De herfst die nu komt, de kleuren die veranderen. Maar het zal zo niet blijven. De herfst draagt reeds de belofte in zich van de lente. Omdat gij wilt, uiteindelijk, dat het eeuwig zomer zijn zal op deze aarde. Die grote en eeuwige Sabbat, waarin gij u verblijdt in al het geschapene. En de schepping u loven mag tot meerdere glorie van uw grote naam. Wij bidden u of wij in de komende week, bij ons gewone dagelijkse werk, bij ons gewone dagelijkse leven, zo door deze schepping mogen gaan. Gelovende als een kind, verwachtende als een kind, zich ook verblijdende als een kind, tot lof van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Looft Gods wijsheid, door zijn woord bracht hij al de hemelen voort. Wij zingen Psalm 136, vers 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, gaat nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook zij die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.